Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9NarTree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Wage, Labor and Capital and Value, Price and Profit bundelt twee korte, maar invloedrijke economische teksten van Karl Marx. Wage, Labor and Capital ontstond uit lezingen voor Duitse arbeiders in Brussel in 1847. Value, Price and Profit is een rede die Marx in 1865 hield voor de Algemene Raad van de Eerste Internationale in Londen. Het zijn geen neutrale handboeken-economie, maar toegankelijke interventies in debatten over lonen, winst, prijzen en de positie van werknemers onder het kapitalisme. Marx probeert begrippen die in het dagelijks taalgebruik vanzelfsprekend klinken, zoals loon, arbeid en prijs, opnieuw te onderzoeken. Zijn centrale vraag is hoe rijkdom kan groeien voor bezitters van kapitaal, terwijl mensen die hun arbeidsvermogen verkopen afhankelijk blijven van een loon. De twee teksten vullen elkaar aan. De eerste schetst de verhouding tussen loonarbeid en kapitaal. De tweede werkt uit hoe waarde, marktprijzen, productiviteit, lonen en winst volgens Marx samenhangen. Daarmee vormt deze bundel een compacte ingang tot zijn economische kritiek voor de veel uitgebreidere analyse in het kapitaal. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, twee redevoeringen die economische theorie naar de arbeidersbeweging brengen. De vorm van deze bundel is belangrijk voor de manier waarop Marx schrijft. Beide teksten kwamen voort uit directe politieke en organisatorische situaties, niet uit een afgesloten academisch project. Wage, Labor and Capital was bedoeld voor arbeiders die wilden begrijpen waarom hun afhankelijkheid van werkgevers niet verdwijnt zodra hun loon stijgt. Value, Price and Profit reageerde op een discussie binnen de Eerste Internationale. Daar werd onder meer beweerd dat strijd voor hogere lonen uiteindelijk niets oplevert, omdat werkgevers de loonstijging simpelweg in hogere prijzen zouden omzetten. Marx bestrijdt die redenering stap voor stap. Hij wil arbeiders niet alleen overtuigen, maar hun ook begrippen geven om economische argumenten kritisch te beoordelen. Dat verklaart de directe, soms polemische stijl. Voor lezers in Nederland en België sluit dit aan bij een vertrouwde vraag uit de sociale geschiedenis, namelijk waarom vakbonden. CAO's en wetgeving rond arbeidstijd nodig werden in een economie waarin werknemers weinig productiemiddelen bezitten. De teksten bieden geen actueel beleidsprogramma voor bijvoorbeeld indexering of minimumloon. Wel laten ze zien welke aannames achter zulke discussies kunnen schuilgaan. De bundel is dus tegelijk politieke economie en arbeidersvorming. Juist de combinatie van uitleg en debat maakt duidelijk dat Marx economische categorieën zag als onderdelen van maatschappelijke machtsverhoudingen. Ten tweede, loonarbeid en kapitaal bestaan volgens Marx alleen in dezelfde verhouding. In Wage, Labor and Capital beschrijft Marx loonarbeid niet als simpelweg betaald werk, maar als een specifieke sociale verhouding. De werknemer bezit doorgaans niet de machines, grondstoffen, werkplaats of middelen van bestaan die nodig zijn om zelfstandig te produceren. Daarom verkoopt die persoon zijn arbeidsvermogen voor een bepaalde tijd aan een eigenaar van kapitaal. Het loon lijkt dan de betaling voor alle verrichte arbeid. Marx benadrukt echter dat de werkgever arbeidsvermogen koopt en het inzet in een productieproces. Kapitaal is in deze opvatting niet slechts geld, een fabriek of een verzameling machines. Het wordt kapitaal doordat het wordt gebruikt om arbeid in te huren en een grotere rate waar terug te krijgen dan oorspronkelijk is voorgeschoten. Daarom zijn loonarbeid en kapitaal wederzijds afhankelijk. Zonder mensen die hun arbeidsvermogen moeten verkopen, kan bezit niet op dezelfde wijze als kapitaal functioneren. Zonder kopers van arbeidsvermogen hebben werknemers op hun beurt geen toegang tot loon binnen dit stelsel. Marx wil hiermee laten zien dat een individuele arbeidsovereenkomst niet los kan worden gezien van de bredere verdeling van eigendom. Een hoger loon kan de levensomstandigheden verbeteren, maar verandert niet automatisch de afhankelijkheidsrelatie zelf. Dat onderscheid is essentieel in zijn kritiek. Het verschuift de aandacht van de persoonlijke goedheid of hebzucht van afzonderlijke werkgevers naar de structuur van een productiewijze waarin bezit en arbeid gescheiden zijn. Ten derde, waarde hangt samen met maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd. Niet met willekeurige prijzen, value, price en profit maakt onderscheid tussen waarde en prijs. Marx stelt dat de waarde van een waar niet wordt bepaald door wat één individuele maker er toevallig aan tijd in besteedt. De relevante maat is de maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd. Dus de gemiddelde tijd die onder gangbare technische en organisatorische omstandigheden nodig is om een product te maken. Iemand die traag werkt, kan daardoor niet vanzelf een hogere waarde creëren. Als nieuwe machines kennis- of arbeidsorganisatie de gemiddelde productietijd verlagen, daalt volgens deze redenering ook de waarde van het product. Marktprijzen kunnen ondertussen boven of onder die waarde bewegen door vraag, aanbod, schaarste en concurrentie. Voor Marx weerlegt die bewegelijkheid zijn waardetheorie niet. Hij ziet de dagelijkse prijsfluctuaties juist als bewegingen rond een onderliggende verhouding. Dit onderscheid helpt ook bij zijn bespreking van geld. Een verandering in geldprijzen betekent niet noodzakelijk dat de waarde van alle producten inhoudelijk is veranderd. De waarde van geld zelf kan veranderen of marktomstandigheden kunnen tijdelijk afwijken. Deze analyse is voor hedendaagse lezers vooral nuttig als oefening in begripsdiscipline. In gesprekken over inflatie, koopkracht en prijsstijgingen worden prijs, kosten en waarde vaak door elkaar gebruikt. Marx dwingt de lezer om te vragen welk mechanisme precies wordt bedoeld. Zijn antwoord blijft omstreden binnen de economie, maar de analytische scheiding tussen productievoorwaarden en zichtbare marktprijzen is de kern van dit deel. Ten vierde, de loonvorm verhult volgens Marx het verschil tussen betaalde arbeid en meerarbeid, het centrale mechanisme in value, price. En profit is Marx' verklaring van winst via meerarbeid. Hij verwerpt het idee dat winst uitsluitend ontstaat doordat goederen boven hun waarde worden verkocht. Als iedereen structureel te duur verkoopt, verklaart dat immers niet waar de extra waarde in de economie als geheel vandaan komt. Marx zoekt de bron in de productie. De werknemer ontvangt een loon dat de waarde van het arbeidsvermogen moet dekken. Historisch en sociaal bepaald door de middelen die nodig zijn om dat vermogen in stand te houden en te reproduceren. Tijdens de werkdag kan de werknemer echter meer waarde produceren dan overeenkomt met dat loon. Het verschil noemt Marx meerwaarde. In zijn analyse is winst een vorm waarin deze meerwaarde zichtbaar wordt. Dit betekent niet dat Marx beweert dat iedere werkgever persoonlijk een loonbedrag verzint zonder economische beperkingen. Concurrentie, productiviteit, arbeidsmarktverhoudingen, de duur en intensiteit van de werkdag en de prijzen van levensmiddelen beïnvloeden de ruimte voor lonen en winsten. Zijn punt is fundamenteler. De loonvorm wekt de indruk dat alle arbeid betaald is omdat de werknemer een afgesproken bedrag ontvangt. Volgens Marx blijft een deel van de geleverde arbeid onbetaald vanuit het perspectief van de geproduceerde waarde. Daarmee verbindt hij de gewone loonrelatie aan een structurele verklaring van uitbuiting, zonder die afhankelijk te maken van fraude of slechte individuele intenties. Tot slot, loonstrijd is noodzakelijk, maar geen eindoplossing voor de loonverhouding, een opvallend praktisch deel van value price. En profit gaat over de vraag of werknemers voor hogere lonen en kortere werkdagen moeten strijden. Marx keert zich tegen de opvatting dat zulke strijd per definitie nutteloos is. Hogere lonen leiden volgens hem niet automatisch en blijven tot een overeenkomstige algemene stijging van alle prijzen. De verdeling tussen lonen en winst kan veranderen. En de concrete uitkomst hangt af van omstandigheden zoals productiviteit, vraag en aanbod en de positie van verschillende sectoren. Ook verzet tegen loondaling is volgens Marx rationeel, omdat werknemers anders de gevolgen van economische druk volledig zouden dragen. Tegelijk geeft hij loonstrijd een begrensde betekenis. Vakbonden kunnen de verslechtering van arbeidsvoorwaarden afremmen, maar zij heffen de oorzaak van de afhankelijkheid niet op. Zolang arbeidsvermogen als waar wordt verkocht en de productiemiddelen particulier tegenover werknemers staan, blijft de strijd over loon en arbeidstijd terugkeren. Marx pleit daarom niet passiviteit, maar voor een politiek bewustzijn dat verder gaat dan een betere prijs voor arbeid. Voor een lezer die bekend is met hedendaags sociaal overleg in de lage landen, is dat een scherp onderscheid. Collectieve onderhandelingen kunnen reële resultaten opleveren, zoals loonstijgingen of minder uren. Marx erkent die betekenis, maar hij vraagt ook of zulke afspraken de onderliggende eigendomsverhoudingen. Die dubbele blik verklaart waarom de tekst zowel vakbondsvorming verdedigt als de grenzen ervan benadrukt. Concluderend, deze bundel is vooral geschikt voor lezers die een eerste serieuze kennismaking zoeken met Marx' economische denken. Studentengeschiedenis, filosofie, sociologie en economie kunnen er de basisbegrippen vinden die later uitgebreider terugkomen in het kapitaal. Ook voor mensen die actuele discussies over loonvorming, inflatie, arbeidsduur, winstmarges en vakbonden willen plaatsen in een langere intellectuele traditie, blijft het een bruikbare tekst. De praktische winst zit niet in kant en klare antwoorden op de huidige Nederlandse of Belgische economie. De omstandigheden van de 19e eeuw verschillen te sterk van een moderne, gereguleerde markteconomie. De waarde ligt in de vragen die Marx leert stellen. Wat koopt een werkgever precies met een loon? Waarom is prijs niet hetzelfde als waarde? Welke invloed hebben productiviteit en arbeidsmacht op de verdeling van opbrengsten? En waarom kunnen verbeteringen binnen het systeem tegelijk reëel en beperkt zijn? Vergeleken met omvangrijke marxistische studies onderscheidt dit boek zich door zijn compacte vorm en concrete inzet. Het begint niet met een totaalmodel van de economie, maar met herkenbare meningsverschillen over loonsverhogingen en prijzen. Daardoor wordt zichtbaar hoe Marx redeneert, waar hij begrippen van elkaar onderscheidt en hoe hij politieke conclusies aan economische analyse koppelt. De tekst vraagt wel aandacht, want vooral value, price en profit is geschreven als antwoord in een debat en gebruikt termen die nadere studie verdienen. Wie die inspanning levert, krijgt een heldere toegang tot de kern van Marx' kritiek op loonarbeid, kapitaal en winst, zonder meteen aan een veel groter theoretisch werk te hoeven beginnen. Als je ons wilt steunen, Karl Marx, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.